Welkom bij de Week van NuTech, de podcast van Nu.nl, waarin we je elke week bijpraten over het belangrijkste technieuws van de week. Ik ben Jeroen Kraan.
En ik ben Colin van Hoek. En deze week gaan we het hebben over mijn eerste ritje in een zelfrijdende vrachtwagen. Over hoeveel Ultra HD TV's er eigenlijk in Nederland verkocht worden. En Facebook maakt het binnenkort mogelijk om een erfgenaam aan te wijzen.
Dit is de Week van NuTech. We beginnen deze week met een leuk uitje dat jij hebt gemaakt, Colin.
Ja, ik was in het altijd bruisende Zwolle aan de kant van de snelweg om te kijken hoe een kolonne zelfrijdende vrachtwagens van Scania voor het eerst de weg op ging. Dus echt op de openbare weg. De techniek die wordt getest, dat heet platooning, waarbij meerdere vrachtwagens achter elkaar in een treintje rijden en dichter op elkaar kunnen rijden. En ik kon zelfs wel even instappen in die auto. We zijn nu aan het platoenen. Er zijn drie vrachtwagens die deels zelfrijdend achter elkaar aanrijden. Ze remmen automatisch en passen hun snelheid aan de voorganger. Alleen het sturen gebeurt nog wel door een chauffeur. Er zitten hier drie kastjes in de vrachtwagen die communiceren met de kastje in de andere vrachtwagen. En die dus vertellen van nu moeten we sneller rijden, nu moeten we langzamer gaan en nu moeten we remmen.
Dus er reden deze week gewoon al zelfrijdende auto's op een Nederlandse snelweg tussen de Opel Astra's en de Volkswagen Golfjes.
Nou, niet echt zelfrijdend. Die vrachtwagens die remmen automatisch en geven automatisch gas en passen de snelheid aan elkaar, maar ze sturen nog niet zelf. En voordat iedereen roept dat het een soort cruise control is, dat is het niet. Het is er wel op gebaseerd. Maar die achterste vrachtwagen in een rijtje van vier weet dus precies wat de voorste vrachtwagen doet. Ze communiceren over een verbinding met kastjes met elkaar. En ze zijn dus wel iets geavanceerder dan de normale cruise control die mensen kennen. En ik sprak ook nog even met minister Schultz van Hagen van Infrastructuur en Milieu. En als het aan haar ligt, komt er ook een einde aan het feit dat chauffeurs nodig zijn in deze vrachtwagens.
Dat zal in de toekomst ook gebeuren, maar wil je dat kunnen doen, dan moet je ook een veilige situatie hebben. Dus een deel van deze Scania-trucks die hebben ook een systeem waar ze zonder chauffeurs rijden. Dat doen ze in een mijn waar verder geen andere mensen zijn. Nou, hier op de openbare weg behoort dat echt nog niet tot de mogelijkheden. En vaak ook niet wenselijk, hè? Want die vrachtauto's die rijden natuurlijk heen en weer met goederen. En die goederen die moeten van A naar B, die moeten erin en die moeten eruit. Dus uiteindelijk heb je altijd mensen nodig op zo'n vrachtauto die ook inladen en uitladen.
De chauffeur moet dus wel altijd blijven opletten en een beetje bijsturen. En de vraag is dus wat voor voordelen dat dan eigenlijk heeft ten opzichte van een normale vrachtwagen, waar gewoon een chauffeur ook remt en gas geeft. Daarover sprak ik met Bastiaan Crossen van TNO. En deze onderzoeksorganisatie is betrokken bij verschillende Nederlandse tests met dit soort zelfrijdende auto's.
Nou, wat je kan doen met zelfrijdende auto's en zelfrijdende vrachtwagens is brandstof besparen. Dat is een hele belangrijke, met name voor vrachtwagens. Dan moet je denken tot 10 tot misschien wel 20%. Je kunt het veiliger maken, want auto's maken minder ongelukken dan mensen. Wij maken toch een heel groot gedeelte van de ongelukken veroorzaken wij zelf. En je kan ook het hele verkeerssysteem verbeteren. Als je dicht en efficiënt op elkaar rijdt, onderling communicerend, dan stroomt het veel beter door. En dat is waarom we op de coöperatieve automatische voertuigen inzetten.
Echt autonome auto's, maar ook deels autonome auto's hebben natuurlijk enorm grote voordelen. Maar helemaal zelfstandig rijden is op dit moment gewoon nog niet mogelijk, is gewoon nog te vroeg. Het was deze week tijdens de test redelijk goed weer, maar bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden zou zo'n zelfrijdende vrachtwagen echt problemen hebben.
Nou, neem het voorbeeld dat er heel veel sneeuw ligt. De meeste van de voertuigen hebben ook een camera aan boord waarmee je de lijnen kan zien. Zodat je netjes tussen de lijnen kan rijden. Nou, als je sneeuw hebt, dan wordt het moeilijker. Dus dan moet je op andere sensoren gaan vertrouwen. En het is een samenspel van sensoren die gezamenlijk het robuust en betrouwbaar maken. Maar weersomstandigheden hebben daar invloed op. En ook de conditie van de bestuurder, om een voorbeeld te noemen. Als er van je verwacht wordt dat je op een bepaald moment de taak weer overneemt van het voertuig, moet je wel voldoende wakker zijn, moet je voldoende in staat zijn om dat te doen. Nou, en die vraagstukken, daar moeten we mee aan de slag om dat uit te vinden.
Oké, dus deze technologie moet nog even getest worden.
Ja, maar er zijn wel andere projecten die al aangekondigd worden. Voor het eind van het jaar gaat in Gelderland echt een zelfrijdend busje zonder stuur de weg op. Dus ook zonder chauffeur automatisch. Ja. In maart is er nog een keer een test met zelfrijdende vrachtwagens en dan kunnen ze ook zelf sturen. Alleen in dat geval wordt de snelweg waar ze op rijden helemaal afgesloten voor ander verkeer.
Nou, ik denk de eerstvolgende belangrijke stap die we moeten gaan maken van hoe kunnen we het robuust krijgen. He, want we laten nu vanuit verschillende projecten laten zien dat het kan, dat het technisch mogelijk is. Maar om die stappen echt uit te rollen, moeten we een heleboel meer kilometers gaan maken. Dus we hebben pilots nodig, waarbij we leren van wanneer is het nou gevaarlijk? Kan die onder alle omstandigheden, kan het voertuig rijden? Dat is wat we moeten uitvinden. En ik hoop dat we volgend jaar kunnen roepen dat we weten hoe we dat gaan doen.
De eeuwige vraag is natuurlijk, wanneer rijden deze dingen echt op de weg? Wanneer kan ik erin zitten?
Nou, dat hangt van heel veel dingen af. Niet alleen van de technologie die klaar moet zijn om geïntroduceerd te worden, maar ook van de wetgeving, hoeveel het gaat kosten. En als er straks één zelfrijdende auto op de weg is, dat betekent dat nog niet dat iedereen in zo'n ding rijdt en dat die auto's dus misschien veel moeilijker zich aanpassen aan het verkeer. Dit is hoe minister Schulz van Hagen de toekomst ziet.
Nou, ik denk dat het 10 jaar duurt voordat zowel voor de reguliere auto als voor de trucks het zo zal zijn dat er voldoende massa is om dat ook goed op die weg af te kunnen wikkelen. Want nu heb je natuurlijk nog heel veel andere auto's ertussen zitten. Maar ja, misschien denk ik te beperkend en gaat het sneller. Ik weet het niet.
Dus ik ben de komende 10 jaar nog vaste klant van de NS.
Nou, daar zullen ze blij mee zijn, maar je kan natuurlijk ook gewoon een keer je rijbewijs gaan halen.
We horen steeds vaker over ultra-HD-televisies, maar we weten eigenlijk helemaal niet zo goed, of we wisten nog niet zo goed tot nu toe, hoeveel mensen zo'n ding in huis hadden.
Nee, in 2013 werden er 900 van verkocht in heel Nederland in een heel jaar. Dat is echt heel erg weinig.
Ja.
Toen waren ze nog best wel duur, ook 4.500 euro gemiddeld. En dit jaar zijn er echt, of vorig jaar, sorry, 2014, zijn er een stuk meer van verkocht. 50.000 namelijk. Ik vond het echt
niet
heel
niks.
Veel. Nee. En voor de duidelijkheid, Ultra HD is de opvolger van Full HD. 4 keer zo hoge resolutie. Waar je zo de scherpere beelden moet krijgen eigenlijk.
Ja.
Het wordt ook wel 4K genoemd. En er zijn er dus vorig jaar al 50.000 van verkocht. En die waren toen gemiddeld nog 1900 euro. Wat ook nog steeds is een stuk minder dan 4.500.
Dus eigenlijk vooral dat er heel veel Nederlanders eigenlijk dure tv's aan het kopen.
Ja, best wel verbazingwekkend. Het is uiteindelijk iets van 4% van de hele markt. En er zijn 1,2 miljoen tv's verkocht in Nederland vorig jaar. Mede dankzij het WK. En ik denk wel dat het WK misschien geholpen heeft dat mensen wat dure tv's kopen. Want dan het is meteen een investering. Zullen dan voetbal op een groot scherm kijken. En zo'n tv koop je uiteindelijk natuurlijk voor een periode van 1 jaar of 7.
Ja.
Dus als je het nu een Full HD-tv koopt, zeg ik niet dat je een fout begaat. Maar ja, met een Ultra HD ben je wel lekker klaar voor de mooie beelden van de toekomst.
Ja, je moet er dus nog wel veel geld voor over hebben. De goedkoopste Ultra HD-tv's zijn nu al wel zo rond de 1000 euro, geloof ik.
Ja, of misschien net iets eronder zelfs. Maar ja. dat zijn hele kleine tv's en misschien wat minder goede tv's. Minder mogelijkheden. Je zal nog steeds wel voor een beetje een degelijk model 1500 euro moeten uitgeven. Of zo, maar aan het eind van het jaar ligt er waarschijnlijk weer 500 euro lager.
Oké, ze zijn dus steeds goedkoper. Maar wat kan je er eigenlijk op kijken? Wat hebben we aan de Ultra HD?
Dat is dus een beetje mijn probleem. Want we hebben nog niet zoveel. Ik wil binnenkort een nieuwe tv. En dan zal ik ook wel Ultra HD kopen. Maar aan het begin heb ik er gewoon niet zoveel aan. Netflix zendt op hun dienst House of Cards uit in Ultra HD.
Breaking Bad.
Marco Polo is ook in Ultra HD opgenomen.
De nieuwe serie Better Call Saul is ook 4K.
Maar dat is allemaal series van Netflix, hè? En ja. Dat is leuk, dat kan je kijken. Maar dat is nou niet waar mensen de meeste aantal uren aan besteden op een tv.
Nog niet.
Nog niet. Het is nog steeds tv kijken. Gewoon naar Nederland 1, 2, 3, RTL 4, 5 en de SBS-programma's.
Ja.
En die zijn allemaal nog lang niet in Ultra HD.
Nee, het is zelfs best wel recent dat zijn nog een aantal programma's overgeswitcht naar Full HD. Dat is eigenlijk ook al nog steeds vrij nieuw in het tv-landschap in Nederland. Maar we gaan alvast over op de volgende stap, dus qua beeldtechnologie.
Ja, maar kan jij eens uitleggen waarom dat al zo lang duurt? Waarom gaat de tv-wereld niet mee met de fabrikanten?
Nou ja, vanuit de tv-zender snap ik het. Tenminste, zeker als je live tv en zo maakt. Ik bedoel, ja, dit kost gewoon heel veel geld. 4K, je moet elke keer nieuwe camera's kopen. Je moet je studio erop aanpassen. Je moet van alles doen, weet je. Ook toen werd overgeschakeld naar Full HD, was er best wel veel ophef onder mensen die op tv zijn. Omdat ze dachten van, ja, nu kunnen mensen ineens alles zien, weet je. Er moet de mensen die het licht doen, je make-up, die moeten er weer anders mee omgaan. Want het beeld ziet er gewoon anders uit. Met 4K is dat weer zo'n stap waarbij dat het geval is. Dus ik kan me wel voorstellen, zeg maar, dat je dat niet zo 1, 2, 3 doet. En dat je misschien een beetje de kat uit de boom wil kijken een tijdje. Maar het lijkt toch niet echt op dat Ultra HD weggaat. Een fase is.
Het is geen gimmick. Ik ben zelf wel van mening dat als je heel dicht op je tv gaat zitten, dan zie je het goed. Maar als je een kleine tv hebt en je zit er vrij ver vanaf, dan zal het misschien wat minder nut hebben. Het kantelpunt lijkt een beetje te liggen bij 50 inch. Wat best wel een grote tv is, maar grote tv's worden steeds populairder. Maar op 50 inch kan je het nog goed zien. Daaronder misschien iets minder. Maar ze zijn er ook vooral nog in grote formaten nu. Maar de boodschap is inderdaad vooral, dus de toekomst, gaan tv-zenders wel uit in Ultra HD ooit een keer.
Ja.
En als je dus nu een tv koopt en over 7 jaar pas weer een nieuwe koopt, misschien in de tussentijd is iedereen overgestapt.
Ik denk dat het in Nederland zeker nog wel even zal duren voordat tv-zenders dat gaan doen. In Japan lopen ze daar altijd heel erg op vooruit. NRK, hun publieke omroep, Die zijn altijd het eerste die zeggen van nou, we gaan het allemaal proberen. Bijvoorbeeld nu in 2020 met de Olympische Spelen, die zijn dan in Tokio, gaan zij uitzenden in 8K. Dus dat is alweer zeg maar nog weer de volgende stap na 4K.
Voor als je een 100-inch scherm hebt.
Zo'n tv kan je nu nog helemaal niet kopen, maar in 2020 misschien wel. En zij hebben geloof ik ook al wel geëxperimenteerd met 4K-uitzendingen. Maar ja, dat is dan net één regio in de wereld, beperkte programmering. Wereldwijd zijn er nog heel weinig zenders die dit echt doen. En volgens mij zit daar niet heel veel schot in nog. Netflix zegt zelf ook altijd als je ze spreekt. Van ja, wij willen heel erg hierin vooruit lopen. We willen ook dat onze series echt een beetje future-proof zijn. Hè? We filmen het met allerlei technologieën die je nu misschien nog helemaal niet kan zien. HDR is een ander voorbeeld daarvan. High dynamic range, wat een beter
contrast.
Beter contrast moet opleveren. Alles wat zij nu maken, filmen ze al met die technologie. Terwijl de eerste tv's die daar echt goed gebruik van maken, ja, dit jaar, volgend jaar verschijnen.
En dan nog heel duur zijn. Er is nog een andere boeiende trend zichtbaar die niets met de beeldkwaliteit te maken heeft.
Nou,
dat zijn gebogen televisies.
Als je Samsung mag geloven, dan heeft dat zeker wel met de beeldkwaliteit
Samsung
te maken.
Samsung zet vol in op gebogen tv's. LG doet daar ook wel een beetje aan mee, maar iets minder. Maar Samsung is wel echt de partij. En GfK deelde dus die cijfers van de week over hoeveel tv's er in Nederland verkocht zijn. En toen stond er het volgende cijfer in het persbericht. Ik durf het bijna niet te zeggen. 20.000 gebogen tv's verkocht in Nederland vorig jaar. Die zijn over het algemeen duurder dan de platte variant. Mensen hebben een platte variant en dan een exact dezelfde tv, een gebogen variant. En die is dan, nou ja, 100 tot een paar honderd euro duurder. En blijkbaar laten veel mensen zich overtuigen dat ze die tv moeten hebben.
Ja.
En nou ben ik heel gevoelig voor het feit, voor het argument dat zo'n gebogen tv gewoon vet uitziet. Dat is ook zo. Als je dat in je woonkamer staat, denk je, wat de f*** is dat? Heel leuk. Je kan hem niet aan de muur hangen, dat is dan wel weer een dingetje. Het kan wel, maar het ziet er niet uit. Dus je moet hem neerzetten. Maar dan komt de beeldkwaliteit om de hoek kijken. Ik heb hier met Sony over gepraat. En die geven gewoon openlijk toe. Ja, als je voor de beste beeldkwaliteit wil gaan, dan moet je een platte tv nemen. Philips zegt ook, ja, gebogen tv moet je eigenlijk niet kopen als je echt mooi beeld wil. Maar we bieden het aan, want er zijn mensen die het willen. Ja, blijkbaar. Want als je zo'n gebogen tv neemt, dan dat beeld wordt eigenlijk gewoon vervormd. Hè? Als je kijkt naar een voetbalwedstrijd of een tenniswedstrijd, zijn rechte lijnen in beeld, daar zie je het heel goed bij. Die rechte lijnen onder in beeld, die worden gewoon krom. Door die bolling van het scherm gaat die lijn gewoon krom zijn. Dat betekent dat het beeld onderin en bovenin gewoon vervormd wordt.
Nou, maar als je er recht voor staat, vind ik het wel echt mooi. Het is het grote probleem, wat mij betreft, van gebogen tv's. Ik ben een keer in Duitsland geweest toen met het WK vorig jaar. En toen was daar de finale waar Duitsland in stond. Dus was een ramvolle kroeg, zaten we in. Met een gebogen tv, waar het op werd uitgezonden. En ik stond helemaal aan de zijkant net van die tv. Dus ik kon één helft van het scherm heel goed zien en één helft helemaal niet.
Ja, maar dat heb je zelfs al in de woonkamer. Als je een tweezitsbank en een driezitsbank hebt en die tweezitsbank staat dan zeg maar haaks op de tv. Dus je begrijpt, ik ben er niet meer recht voor. Dus dan zit je ook een beetje aan de zijkant van de tv, schuin naar het scherm te kijken. Dan wordt de beeldkwaliteit gewoon al minder. Er is meer reflectie, je kan het beeld minder goed zien. Je moet er dus echt recht voor zitten, maar zelfs dan vervormt het beeld echt.
Maar ja, ik ben het met je eens dat het niet per se perfect is. Maar toch, er zit wel iets in. Ook in de, ik bedoel, IMAX is ook een gebogen beeld. En dat is gewoon wel super
vet. Ja, maar dat is heel groot. Zit heel ver weg en heeft een hele kleine bolling. Op zo'n tv zit je dichtbij. En die bolling is eigenlijk even groot. Het ziet er hartstikke leuk uit. Maar dit vind ik echt van de tv-wereld zo'n ding wat ze hebben gemaakt. Om heel veel mensen te overtuigen een nieuwe tv te kopen. En blijkbaar werkt het. Want 20.000 mensen hebben een gebogen tv gekocht. En volgend jaar waarschijnlijk nog weer veel meer. Ik bedoel alleen maar te zeggen, nou, als je nou echt de beste kwaliteit wil, ga dan gewoon voor platte tv. En ik zou nooit daar meer geld aan uitgeven.
Maar ja. Curved is het nieuwe 3D, vind jij?
Ja, een beetje wel een 3D heb je in ieder geval nog een zichtbaar effect van ook. Wat mij betreft ook niet echt mij overtuigt.
Maar zo'n 3D maakt alleen maar de beelden erger, lelijker dan
ze. Ja, oké. Ja. Nou, dat betreft is Curved het nieuwe 3D.
Laten we het over iets gezelligs hebben. De dood.
Ja, Facebook maakte deze week bekend dat je op korte termijn een erfgenaam kan aanwijzen.
Ja, ze noemen het een legacy contact, inderdaad. Je kan één iemand kiezen, een andere Facebook-gebruiker, die als jij doodgaat de controle krijgt, of een soort beperkte controle krijgt over jouw account. Tot nu toe was het altijd zo dat als een Facebook-gebruiker komt te overlijden, dan wordt zijn of haar profielpagina omgezet in een soort herdenkingspagina, waar je gewoon nog recente berichten ziet die je hebt geplaatst.
Dat moet je dan melden, hè? Een familielid of een vriend zou dat dan moeten melden bij Facebook als je overleden bent, want Facebook weet dat niet.
En dan komt er boven te staan zoiets van we herdenken en dan je naam. Maar je kan niet echt nog iets aanpassen aan die pagina. Dus als familielid of zo, als er net helemaal bovenaan een heel gênante feestfoto staat of zo, dan kan je die niet verwijderen. En je kan Facebook schrijven en zeggen dat je dat wil, maar daar gaan ze niet op in. Deels gaat het nu veranderen. Dus als erfgenaam nu van een profiel krijg je bepaalde rechten. Je kan helemaal bovenaan zo'n pagina een bericht zetten. Bijvoorbeeld van deze persoon wordt volgende week zaterdag herdacht tijdens een dienst ergens. Je kan de profielfoto aanpassen. Dus als iemand echt een ontzettend een zuipfoto had staan, zeg maar, dan kan je daar nog wat aan doen als je denkt dat dat wel wat respectvoller is. Maar je kan niet bijvoorbeeld privéberichten inzien. Je kan niet bestaande status-updates verwijderen. Dat kan nog steeds niet. Maar
een mooie balans tussen privacy en wel mensen de kans geven om goed om te gaan met de situatie.
Ja, en Facebook zegt zelf ook heel erg van, nou, dit is een versie 1. We gaan kijken hoe het gaat. En we denken nog na over wat voor rechten zo iemand nou zou moeten hebben. Want ja, er staan natuurlijk gewoon zoveel persoonsgegevens op Facebook. En op een bepaalde manier is het heel logisch dat je daar als nabestaande iets mee wil kunnen. Maar aan de andere kant moet je nog de privacy respecteren van degene die is overleden. Dus dat is een beetje die balans die ze opzoeken. En ik vind dat wel interessant. Er zijn een aantal andere bedrijven die er ook stapjes mee hebben gemaakt. Bij Google kan je zelf instellen dat als je een bepaalde periode niet actief bent geweest, dat er dan mensen worden gewaarschuwd. En dat je dan bijvoorbeeld, je kan automatisch je account laten verwijderen. Dat kan bij Facebook nu ook. Maar je kan ook bepaalde berichten of bepaalde onderdelen van je account beschikbaar stellen aan andere mensen. Dus ja, als je wil dat jouw familie na je dood toegang krijgt tot je e-mailarchief bijvoorbeeld.
Ja.
Dan kan je daar bij Google ook al voor kiezen.
Ik vind het bij Facebook heel mooi dat ze doen. Ik denk dat heel weinig mensen hier over nadenken. Wat gebeurt er met mijn online identiteit als ik overlijd? Ik denk dat er nog veel meer andere bedrijven zijn die nog hier veel meer baat bij zullen kunnen hebben dan Facebook. Op Facebook is veel openbaar. Stel dat dat een familielid van mij overlijdt en ik wil die foto's graag zien of foto's van die persoon hebben. Die kan ik op Facebook al bekijken. Want er zijn vrienden op Facebook, die kan ik gewoon dan daar vandaan halen. Maar bijvoorbeeld dingen als Dropbox, dat in het principe afgesloten is voor andere mensen waar een wachtwoord op zit, wat misschien niet iedereen weet in je omgeving. En er zijn heel veel gegevens achter slot en grendel opgeslagen op internet. En als je overlijdt, zijn die gewoon niet meer beschikbaar voor niemand niet.
Ja, het is wel interessant, want je hebt natuurlijk, je krijgt nu in veel hogere mate controle over je eigen gegevens na de dood. Tenminste, als bedrijven dit soort zo'n beleid introduceren, dan je ooit eerder had. Vroeger was het zo dat je een stapel brieven achterliet. En of je nou wilde dat je nabestaanden daarin gingen snuffelen of niet, tenzij je ze van tevoren al had verbrand voor je dood, zeg maar, gebeurde het gewoon.
Dat geldt voor fotoalbums dus inderdaad.
Ja, je kon daar niet echt voor kiezen. En nu krijg je dus zelf, al voordat je doodgaat, heel erg nauw eigenlijk controle over wat allemaal wel en niet wordt gedeeld inderdaad. Vroeger ging iedereen misschien door je liefdesbrieven neuzen, maar nu kan je gewoon zeggen van, nou ja, mijn liefdes e-mails of mijn liefdes direct messages op Twitter, die mogen jullie niet zien, snap je? Dat vind ik wel interessant en het is interessant om over na te denken hoe je daar zelf mee om wil gaan. Wil je dat mensen dat wel zien of niet? Maakt het nog uit als je dood bent? Of
ik ben heel benieuwd wat onze luisteraars eigenlijk van vinden. En mocht je hier echt een mening over hebben, voor wat jij nou wilde met jouw gegevens gebeurt, of wat je vindt dat het gewoon maar zo moet gaan als het nu gaat, laat het even weten op podcast@nutech.nl. Ik ben echt wel heel nieuwsgierig wat nou de gemiddelde man op straat daarvan vindt.
Ja, volgende week misschien even een korte bloemlezing uit jullie opinies. In onze wekelijkse rubriek The Pitch krijgen Nederlandse startups 60 seconden de tijd om hun idee te introduceren en moeten ze vervolgens antwoorden geven op één moeilijke vraag. Deze week spreek ik met Joran Idema van CycleSwap. Joran, je hebt 60 seconden om jouw idee uit te leggen.
Nou, CycleSwap is in principe een platform waarop individuen, maar ook lokale fietsmakers fiets kunnen verhuren aan toeristen, dagjesmensen, maar ook gewoon aan stadsgenoten. Waarom is zo'n platform nodig? Nou, het is ons opgevallen dat in steden toeristen steeds meer buiten het centrum zitten. Mede door Airbnb, maar ook gewoon kleine hostels. Hotelletjes die gewoon buiten het centrum gaan zitten. En ja, fietsverhuur is er nog niet helemaal op ingesprongen, vooral in Amsterdam. En daarom willen wij met CycleSwap kleine fietsenmakers, maar ook individuen die een extra fiets hebben of die een fiets niet elke dag gebruiken, deze mensen willen wij eigenlijk de kans bieden om op deze vraag in te springen. En zo willen we eigenlijk dat probleem oplossen en de gewone Amsterdammer een kans bieden wat geld te verdienen.
Ik begrijp dat er een behoefte is aan dit idee, maar ja, we weten ook allemaal hoe slecht toeristen zijn in fietsen. Ze staan altijd in de weg op het fietspad. Dus ik kan me voorstellen dat ik zo mijn fiets voor 6 of 7 euro per dag verhuur en hem dan terugkrijg met een slag in het wiel en allerlei andere mankementen. dan ben ik dus genaaid, of niet?
Nou Jeroen, ja, goed dat je het vraagt. Dit is eigenlijk hetgene, dit is natuurlijk het ding aan dit hele concept. En daarom ook hetgene waar we eigenlijk het meest mee bezig zijn geweest. Momenteel betalen buitenlandse toeristen en ook lokale gebruikers met creditcard. Wij houden dan ook een borg achter als iemand met creditcard betaalt. Dus mocht er iets gebeuren, dan kunnen wij schade verhalen op de huurder. Nou, in principe werkt dit prima, maar het is natuurlijk niet een ideaal systeem. En daarom zijn we nu gelukkig al vrij ver met een verzekeraar bezig om gewoon eigenlijk het hele plaatje verzekerd te krijgen. En dan is dat probleem helemaal weg.
En die verzekering, die komt dan voor rekening van de huurder?
In principe sluit de verhuurder hem af. Hetzelfde als met Snapcar. Als iemand bekend is met Snapcar, dan kent hij het soort verzekerder. Dus eigenlijk in principe sluit de verhuurder hem af. Maar als de huurder dan bijvoorbeeld voor 3 dagen een fiets huurt, dan gaat de huurder hem in principe aan. En dan betaalt hij ook alleen voor die 3 dagen dat hij huurt. Dus laten we zeggen dat hij uiteindelijk 1,50 per dag zou zijn. Je huurt die fiets 3 dagen, dan betaal je dus €4,50. En dan ben je voor die periode volledig verzekerd. En als de huurperiode dan afloopt, dan loopt ook de verzekering af.
Maar het blijft natuurlijk zo dat als ik 1 fiets te huur heb en daar krijg ik 5 of 10 euro per dag voor, dat het niet zoveel oplevert als bijvoorbeeld wanneer ik mijn huis op Airbnb zet. Denk je dat mensen dan alsnog bereid zijn om dit te doen, zelfs als ze het risico lopen dat er reparaties nodig zijn of dat er andere dingen moeten gebeuren?
Nou, wat eigenlijk wij uiteindelijk willen bereiken is dat juist die mensen die geen kapitaal hebben, dus niet echt een winkel kunnen openen en een fietsverhuur kunnen beginnen, dat zeg maar een beetje die handige mensen die wel een zoldertje hebben, dat die gewoon die fietsen kopen. En dan kan het best rendabel worden als jij gewoon 3 fietsen op zolder hebt staan en je verhuurt die, laten we zeggen, 1 week aan 3 toeristen. Dan worden al die bedragetjes bij elkaar toch wel iets substantieels.
Oké, Joran Idema van CycleSwap, dankjewel.
Dit was wel weer voor de week van Nu Tech. Volgende week zijn we er weer. Heb je nou nog een mening over het item dat we net besproken hebben over je internetidentiteit na de dood? Laat het ons even weten op podcast@nutech.nl. En daar kun je altijd naartoe mailen als je feedback hebt of vragen.
Wil je je abonneren op deze podcast? Dan kan dat via iTunes of via elke andere podcast app. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
Tot dan.